Daarna lezen we uit Psalm 34, vers 19 tot en met vers 23. En Johannes 19, vers 30 tot en met vers 37. Dus Psalm 34 vanaf vers 19 en Johannes 19 vanaf vers 30.
Psalm 34, vers 19. De Heere is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allen redt hen de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden en die de rechtvaardigen haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten en allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. We vervolgen Johannes 19 vanaf vers 30. Johannes 19 vanaf vers 30. Toen Jezus dan edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. Krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. Zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: ze zullen zien in welke zij gestoken hebben.
De tekst voor de preek van deze morgen vindt u in Johannes 19, vers 31 tot en met 33 en vers 36. En ik lees u nu alleen nog even het slot van vers 33. Het gaat dus over het wel of niet breken van de benen van Jezus. En dan zegt het slot van vers 33, en dat is de kern: zo braken zij zijn benen niet. Gemeente, jongens en meisjes, heb je wel eens een vergrootglas in handen gehad? Als je een vergrootglas boven een leesboek houdt, waar kleine lettertjes ingeschreven zijn, dan worden die letters veel groter, duidelijker. Ze worden vergroot. Nou, het lijkt wel alsof Johannes, de schrijver van onze tekst, Johannes 19, of die zijn lezers en ons vanmorgen een vergrootglas in handen geeft. En zegt: kijk, kijk, dit lijkt op Golgotha maar iets heel kleins te zijn, maar ik zal het eens voor je uitvergroten. Dit moet je zien. Hier moet je op letten. Kijk nou toch eens wat er gebeurt met Jezus. Zijn benen worden niet gebroken. Kijk nou toch eens hoe verschillende mensen met hem omgaan. Nou, we gaan daarop letten vanmorgen. Het thema voor de preek is: wat doe je met Jezus? Wat doe je met Jezus? Vier gedachten. Wat de Joden doen. Wat de soldaten doen. Wat Johannes doet. Wat de Vader doet. Dus wat de Joden doen. Wat de soldaten doen. Wat Johannes doet. En wat God de Vader doet. Kijk, daar gaat Jezus, het is 9:00 in de ochtend. Jezus wordt de stad Jeruzalem uitgeleid. Hij gaat naar Golgotha. Harde handen drukken hem daar op het vloekhout. Gewillig, zachtmoedig laat hij zich vastspijkeren aan het vloekhout. Ik hoor Jezus niet schreeuwen. Er klinkt geen protest. Hij stribbelt niet tegen. Hij komt niet in verzet. Hij trekt zijn handen niet terug als de spijkers eraan komen. Kijk, daar hangt hij. Tussen hemel en aarde. En terwijl hij pijn lijdt en terwijl de mensen de spot met hem drijven en hem belasteren, is Jezus bezig het zoengeld te betalen voor de zonde. Is hij bezig om de straf weg te dragen die ik verdien? Wie van de omstanders op Golgotha heeft dat echt door? Jezus is bezig met het laatste stukje van zijn missie. En dan? Dan is het klaar. Jezus is klaar. Hij heeft zijn vredesmissie voltooid. En hij maakt dat duidelijk als hij roept, het is volbracht. En dan geeft Jezus de geest. Jezus is klaar. Ja, Jezus is klaar. Maar de Joden zijn nog niet klaar. En ze hebben nog heel veel te doen en ze zijn druk bezig. Met wat? Met wie? Met wie? Met Jezus. Met wat? Met de wet. De wet van Mozes. Want ja, kijk, Jezus hangt aan het kruis. Maar hoe lang nog? De Joden, en dan moet je denken aan de Joodse leiders, de overpriesters, die gaan naar Pilatus toe. Ze weten nog niet dat Jezus is gestorven, dat hij niet meer leeft. Dat is niet zo vreemd. Want een gekruisigde kon wel urenlang, soms wel dagenlang aan het kruis hangen. Misschien zijn ze weggegaan bij Golgotha op het moment dat Jezus nog leefde en is die in de tussentijd gestorven, heeft hij zijn de geest gegeven. Omdat zij denken dat het nog wel even duurt voordat Jezus en de beide moordenaars aan het eind van hun leven komen, komen ze bij Pilatus met de vraag. En de vraag is, breek de benen van de kruiseling. Waarom vragen ze dat? Nou, dan zullen de gekruisigden eerder sterven. Kijk, iemand die gekruisigd was, die werd met handen en voeten aan het hout vastgenageld. Maar vitale organen, zoals het hart en zoals de longen, die werden niet geraakt. En daarom kon het nog wel een heel poosje duren voordat de dood zijn intrede deed. Alleen ademhalen, dat ging heel moeizaam aan het kruis. Dat was heel zwaar. Dat kon je alleen doen als je jezelf wat omhoog drukte en optilde. En dat deed je door je af te zetten met je benen. Dan kreeg je wat meer lucht. Ja, als je benen worden gebroken, dan kun je dat niet meer doen. Dus dan wordt het ademhalen nog moeilijker en dan zul je het nog benauwder krijgen en uiteindelijk zul je stikken. Bij iemand die aan het kruis hing en waarbij de benen gebroken werden, deed de dood binnen 10 minuten, een kwartier zijn intrede. Dus wat doen de Joden? Ze vragen of de benen van de 3 kruiselingen gebroken mogen worden, want dan zullen ze heel snel sterven. Waarom vragen ze dat? Waarom willen ze dat ze zo snel mogelijk als mogelijk is sterven? Nou, dat heeft te maken met de wet. De Joodse wet. De wet van Mozes. Je kunt lezen in Deuteronomium 21... dat iemand die aan het hout was opgehangen, dat hij er niet mocht blijven hangen tot de zon onderging, voordat de avond viel. Dat was het aanbreken van de nieuwe dag, hè, voor een Jood. Voordat de nieuwe dag aanbrak, moest een gekruisigde van het kruis afgehaald worden. En als dat niet gebeurde, dan werd het land onrein, verontreinigd. Kijk, de Romeinen, die waren helemaal niet gewend om een lichaam dat aan het kruis was vastgespijkerd van het kruis af te halen. Ze lieten, als ze iemand kruisigden, ook al was iemand zeg maar dood, hangen aan het kruis. Als een afschrikwekkend voorbeeld voor andere mensen. En die lichamen hingen daar en er kwamen roofvogels op af die zich er te goed aan deden. Alleen in uitzonderlijke situaties waren ze dan af en toe geneigd om een lichaam van het kruis af te halen. Dat deden ze bijvoorbeeld op een verjaardag van de keizer. Maar de Joden zeiden, nee, dat moet niet af en toe gebeuren, dat moet altijd gebeuren. Dat schrijft onze wet, Deuteronomium 21, ons voor. Goed, zeiden de Romeinen, als jullie dat dan heel graag willen, dan willen we jullie erin tegemoetkomen. We willen best, voordat de avond valt, de nieuwe dag aanbreekt, de nacht aanbreekt, willen wij best het lichaam van een kruiseling van het kruis afhalen. Maar, zeiden ze, wel onder één voorwaarde, dan moet de gekruisigde wel echt dood zijn. Wat doen de Joden? Je ziet de Joden bij het kruis bij wijze van spreken met in de ene hand Deuteronomium 21, de wet van Mozes, staan en ondertussen zenuwachtig op een horloge kijken. Ze houden de tijd angstvallig in de gaten. Nog even en ja, dan valt de avond. Ze zijn bang dat dan de vloek van God op de aarde daalt, op het land daalt en Israël onrein wordt. Nog even en de volgende dag breekt aan. En dan is het maar niet een willekeurige dag. Een dinsdag of een woensdag. Nee, dan is het Sabbat. En maar niet een gewone Sabbat, maar de Sabbat waarop het paasfeest begint. Het is een heel bijzondere Sabbat, paassabbat. Het paasfeest staat voor de deur. En juist dan zijn de Joden druk bezig met reiniging. Alles wat onrein is, dat moet worden weggedaan. Het huis wordt schoongemaakt, met bezemen gekeerd. Dus wat doen de Joden? Ze willen dat de benen van de gekruisigden gebroken worden. Ze moeten zo snel als mogelijk sterven, want de Sabbat komt eraan en de lichamen moeten voor de Sabbat van het kruis afgehaald worden. Ja, zeg je, ik vind het een rare gang van zaken. Ik bedoel, de Joden wisten toch dat de Sabbat aanstaande was, het paasfeest gevierd ging worden. Ze hadden toch kunnen weten, dit wordt wel heel krap qua tijd. En ja, we mogen op de Sabbat ook niet begraven. Dan overtreden we het Sabbatsgebod. Dus dat wordt nog een hele toer om alles voor de Sabbat rond te krijgen. Ze hadden dat hele rechtsproces toch ook wel kunnen opschuiven tot na het paasfeest. Inderdaad. Ja, maar waarom hebben ze dan hiervoor gekozen? Nou, dat het gaat zoals het gaat, zoals het gegaan is, laat zien dat de dood van Jezus bij de Joden absolute voorrang had. Het laat zien dat ze een ongelofelijke haast hebben gehad om van Jezus af te komen. En als je dat, wat de Joden doen, nou op je in laat werken, wat valt dan op? Weet je wat opvalt? Dat hun zorg voor Deuteronomium 21, hun zorg voor de wet van God, in schril contrast staat met hun doen en laten. Nee, de Sabbat mag niet ontheiligd worden. Maar dat de Heere van de Sabbat onschuldig aan het kruis wordt gespijkerd, nee, daar hebben ze geen problemen mee. Dat er bloed kleeft aan hun handen, nee, dat willen ze niet zien. Terwijl zij het lichaam van Jezus als iets onreins zien, als iets wat het land gaat verontreinigen, zorgt zijn lichaam juist voor reiniging en voor verzoening. Wat voor hen de rijkste zegen had kunnen zijn, beschouwen zij als een vloek. Vervloekt is hij die aan het kruis hangt. Dus wat doen de Joden? De Joden zijn heel druk bezig met de wet van God. Maar de vraag is wel, zijn ze nou echt zo bezorgd over de wet van God? Of is er misschien nog een andere reden waarom dat ze naar Pilatus gaan? Zitten ze misschien over iets anders ook in? Ik bedoel, de leidslieden wisten als geen ander wat Jezus had gezegd. Hij had gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan uit de dood. Dat hadden ze heel goed onthouden. Zijn ze bang dat dat gaat gebeuren? En willen ze misschien ook dat Jezus' benen gebroken worden, zodat hij straks eventueel op die 3e dag geen been meer heeft om op te staan? Ja, ze vragen dat breek de benen van de kruiselingen aan voor alle 3 die er hangen. Maar het is wel duidelijk, het is een verhaal om die middelste te doen. In ieder geval zijn de Joden druk bezig met de wet van God. En hebben ze geen liefde tot de Zoon van God. En dat houdt ons vanmorgen spiegel voor. Want ik kan ook heel druk bezig zijn met de wet van God, met dit en dat. En overal een mening over hebben. En ondertussen geen liefdesrelatie met God hebben. Geen geloofsverbinding hebben met Hem. Maar dan word ik vanmorgen tot bekering geroepen. Tot bezinning geroepen. Tot Christus geroepen. Denk eens na over de vraag. Gebruik daar vandaag eens voor. Hoe ga ik met Jezus om? Wat de Joden doen. Ze zijn bezig met de wet van God. Maar kijk, ik zie ook soldaten staan bij het kruis van Jezus. Wat doen zij? Onze tweede gedachte. Wat de soldaten doen. Nou ja, Pilatus gaat akkoord. En hij geeft de soldaten de opdracht om de benen van de kruiselingen te breken. Te breken. Dat betekent, jongens en meisjes, dat er harde klappen vallen. Want je breekt je benen niet zomaar. Het woord dat voor breken wordt gebruikt, dat betekent eigenlijk verbrijzelen. Zie ze staan, die soldaten, met de hamer in de hand. Gebruiken ze die houten kruispaal als een soort aanbeeld. En dan gaan ze vervolgens de benen van de gekruisigde kapot slaan, vermorzelen. Dat gebeurd is, dat is ook door archeologen bevestigd. Kleine 60 jaar geleden vonden archeologen in Jeruzalem ook het lichaam van een gekruisigde. En ze konden zien dat hij gebroken benen had. Kijk, daar staan de soldaten op Golgotha met de hamer in de hand. Ze zullen de 3 mannen de genadeslag geven. Waar beginnen ze? Ja, dat is toch wel opvallend. Ze beginnen met de 2 kruiselingen rechts en links van Jezus. Je zou denken, ja, die middelste, hè, dat is de ergste. Daar zullen we eerst maar eens even beginnen. Maar nee, dat doen ze niet. En ze gaan ook niet op volgorde. Ze gaan niet zo het rijtje af. Waarom gaan ze eerst naar die 2 moordenaars toe? Staan die kruisen van die 2 misschien wat meer naar voren? En staat het kruis van Jezus, dat denken sommige uitleggers, staat het kruis van Jezus wat meer naar achteren? Pakken ze dan eerst de 2 voorste? Of moet je het zo zien dat er 2 soldaten zijn en de een begint aan de ene kant en de ander begint aan de andere kant? Nou ja, in ieder geval, ze breken eerst de benen van de beide moordenaars. Alleen, zo schrijft Johannes het niet op in vers 32. Hij heeft het niet over misdadigers of moordenaars. Er staat niet in de soldaten braken de benen van de beide moordenaars. Nee, er staat de soldaten braken de benen van de eerste en de ander. Zou Johannes dat met opzet zo hebben opgeschreven. De een en de ander. Hoezo, met opzet? Nou, omdat er een heel groot verschil is tussen die 2. Ja, ze hebben allebei Jezus bespot. Het verschil is dat de eerste ermee is doorgegaan en dat de ander ermee is opgehouden. De eerste die zal in zijn zonde sterven en de ander zal van zijn zonde totaal bevrijd worden. Ze hangen allebei even dicht bij Jezus, maar de een die zal dichter bij Jezus zijn dan ooit en de ander zal verder weg van Jezus zijn dan ooit. Er is een verschil tussen die 2, hè? Tussen dag en nacht, een verschil tussen eeuwig wel en eeuwig wee. paar zware mokerslagen. En de een slaat zijn ogen op in de hel. En de ander in het paradijs. Zijn de soldaten zich daarvan bewust? Of hebben ze nergens aan gedacht en gewoon gezegd, nou oké, bevel is bevel en dat voeren we dan uit. Hebben ze zich doof gehouden voor de schreeuw van pijn die geklonken zou hebben toen ze de hamer in de hand namen en sloegen? Nou ja, dan is de Heer Jezus aan de beurt. Het zal er door de omstanders heen zijn gegaan. Door de vrouwen, door Johannes, door moeder Maria die Jezus onder haar hart heeft gedragen. Maar kijk, de soldaat laat zijn hamer zakken. Hij breekt de benen van Jezus niet. Waarom niet? Omdat Jezus niet meer leeft. Zijn benen breken, ja, dat heeft geen zin meer. En daarom breken de soldaten de benen van Jezus niet. Ligt dat voor de hand? Ja, je kunt zeggen, natuurlijk ligt dat voor de hand. Om het stervensproces te versnellen, breek je de benen van een kruiseling. Nou ja, is die al niet meer in leven? Heeft het geen zin om de benen te breken? Waarom zou je dan alsnog de beenderen breken? En waarom zou een van de soldaten die hamer alsnog niet in de hand hebben genomen om de benen van Jezus te breken? Misschien wel om met Jezus te spotten en te zeggen, hij doet net alsof hij niet meer leeft, maar kijk eens, hij leeft nog wel hoor. Nou, ik zal hem de benen breken. En trouwens, bevel is bevel. We hebben de opdracht toch gekregen om de benen van de kruiselingen te breken. Nou, dan zullen we het doen ook. En bevel uitvoeren. Had dat niet gekund? Dat een soldaat zo had gehandeld? Ja, dat had gekund, maar het is niet gebeurd. Waarom niet? Waarom worden de benen van Jezus door de soldaten niet gebroken? Omdat zij werktuigen zijn in Gods hand. Omdat zij woorden van God in vervulling doen gaan. Woorden die opgeschreven zijn in het Oude Testament. Diep in het Oude Testament wordt al gezegd dat het paaslam dat geofferd gaat worden, dat er geen been bij dat dier gebroken mag worden. En dat lam, dat was een heenwijzing naar Jezus. Ik kom daar zo nog even op terug. En natuurlijk, aan die woorden denken de soldaten geen ogenblik. Daar zijn ze zich helemaal niet van bewust. Ondertussen zijn ze, zonder het te weten, zonder dat ze het beseffen, een werktuig in Gods hand. En dat gebeurt vaker, hè, in de Bijbel en ook in het Lijdensevangelie. Dat mensen worden gebruikt door God, terwijl ze het helemaal niet doorhebben. Maar jongens en meisjes, dat is niet iets van vroeger. Dat kan ook nog vandaag gebeuren. Misschien heb je wel eens gehoord, oké, dat is toch wel een klein beetje iets van vroeger dan, want hij leeft niet meer. Maar misschien heb je wel eens gehoord van Anne van der Bijl. He, die Bijbels landen insmokkelde, waar Bijbels verboden waren. Hij vertelt dat hij voor het eerst met zijn autootje de grens over moet bij Joegoslavië. Nou, nog geen Bijbels, hè? Het land in. En toen had je nog grenscontroles. Als je gepakt wordt, dan kon je gedood worden zelfs. Weet je wat hij deed voordat hij de grens overging? Zijn handen vouwen. En bidden. Weet je wat hij bad? Hij zei, Heere, toen u op aarde was, toen zorgde u ervoor dat blinden konden zien. Nu bid ik u dat u ziende ogen blind wil maken. En hij ging naar de grens toe. Hij werd tegengehouden. Er werden spulletjes uit zijn auto getrokken. Koffertjes gingen open. Hij zegt, ik zag de Bijbeltjes zo liggen. Tussen de kleren. En ze zagen helemaal niks, die grenswacht, ondanks hun inspectie. God gebruikte hen als een werktuig in zijn hand, zonder dat ze daar ook maar enig moment het besef van hadden. En zij bevestigde voor Anne van der Bijl woorden uit Psalm 91, dat waar God zegt, en ik zal u beschermen en beveiligen. En kijk, onbewust een werktuig zijn in Gods hand, terwijl u niks met God hebt, Dat kan. Die grenswachten bij Joegoslavië, die waren het. En deze soldaten op Golgotha zijn het ook. Maar weet je, het is nog veel mooier als je je bewust laat gebruiken door God. Als je het verlangen hebt om een werktuig in Gods hand te zijn. Omdat je soldaat bent geworden. In dienst bent van de grote koning. En ja, dan kun je ook onbewust, hè, zonder dat je door hebt, misschien wel eens iets zeggen en iets doen. En u kunt daar misschien wel een eigen verhaal bij houden. Dan kun je zonder dat een ander het wist, iets van een ander krijgen en je zegt, hé, maar dat is Gods boodschap voor mij. Die andere werd gebruikt door God. Werktuig in Gods hand. Maar als een ander dan, die God lief heeft, voor jou gebruikt wordt, is dat toch anders, omdat de houding van die ander richting God anders is. En wat is het mooi als het ook jouw verlangen is om een werktuig in Gods hand te zijn. Zodat anderen God de eer zullen geven. En bemoedigd met nieuwe krachten verder kunnen. In het geloof de Heere volgen. En dat is nou het verlangen ook van Johannes. En dan komen we bij het derde, wat Johannes doet. Want wat doet Johannes? Johannes die vertelt heel uitgebreid dat de soldaten de benen van Jezus niet breken. En dat hij dat heel uitgebreid ziet, dat hij dat heel uitgebreid doet, dat kunt u zien, hè? Kijk maar mee. Want hij schrijft in vers 17 tot en met vers 30 over Jezus die naar Golgotha gaat en dan van alles meemaakt. In die versen, vers 17 tot en met vers 30, beschrijft Johannes de laatste 6 uur van Jezus. Hoeveel versen gebruikt u daarvoor, jongens en meisjes? Vers 17 tot en met vers 30. Dat zijn wel 13 versen. Dus Johannes die gebruikt 13 versen om 6 uur van Jezus leven te beschrijven. Maar dan gebruikt hij 6 versen, vers 32 tot en met vers 37, om te zeggen dat de benen van Jezus niet gebroken zijn en dat er nog een speer in zijn zij werd gestoken. Maar liefst 6 versen om te vertellen wat in 1 minuut gebeurde. Nou ja, misschien 2 minuten, 3 minuten. Heel uitgebreid vertelt hij, laat hij zien dat de benen van Jezus niet gebroken werden. Waarom doet Johannes dat? Om te laten zien, vers 36, dat zo de schrift vervuld wordt. Dus Johannes die neemt ons mee van Golgotha het Oude Testament in. Hij neemt ons mee naar Exodus 12. Want daar in dat gedeelte gaat het over de instelling van het Pascha. En over de manier waarop het paaslam moest worden klaargemaakt. Dat moest een volkomen lam zijn, zonder gebrek. Mocht niet ziek zijn, mocht niks mankeren. En wat lees je dan? Wat was het voorschrift? Dat kun je lezen in Exodus 12, vers 46. En het wordt herhaald in Numeri 9, vers 12. Dat er van dat lam geen been gebroken mocht worden. Dat moest helemaal in zijn geheel zo geofferd worden. En nu komt dat terug in Johannes 19. Dus we zien wat in Exodus 12 gebeurde en vooruitzag op het lam Christus vervuld worden op Golgotha. Als een volkomen lam wordt Jezus geofferd. Er wordt van dit lam geen been gebroken. Heb je door wat Johannes doet? Hij laat zien dat de Joden, de Joodse leiders, bezorgd zijn dat het paasfeest straks niet gevierd kan worden. Want dan hangen de kruiselingen straks nog aan het kruis. Ondertussen is het paasfeest aangebroken. Het unieke paasfeest. Het paasfeest waar eeuwen op is gewacht. Kijk eens goed, zegt Johannes. En hij drukt ons die vergrootglas in handen. Hij zegt, zie je wat ze doen met die middelste kruiseling, met dat ene lam? De overpriesters zijn druk bezig om het te slachten, om het te offeren. Ze zijn er zo druk mee bezig. Weet je op wie ze gericht zijn, aan wie ze denken? Ze zijn alleen maar gericht op de Heer Jezus. Daar zijn ze al dagen mee bezig. Daar zijn ze de laatste uren mee bezig. Daar zijn ze de laatste minuten mee bezig. Ze zijn bezig met dat ene paaslam, Jezus Christus. Alleen, ze zijn op een verkeerde manier met hem bezig. Ze hebben verkeerde motieven. Ze willen van dit lam af, zo snel als mogelijk. Zijn benen moeten gebroken worden. Maar dat gebeurt nou juist niet, zegt Johannes. En juist zo is Jezus het volkomen paaslam. Om door zijn offer mijn zonde weg te nemen, te vergeven, te bedekken. Kijk, Johannes de Doper, die wees Jezus aan als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar deze Johannes, de evangelist Johannes, de discipel, de apostel, die doet precies hetzelfde. Kijk, is geen been van hem gebroken. Hier is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Die u wil verzoenen met God. Heb ik hem nodig? Ja, je hebt hem nodig, zegt Johannes. Ik vertel het je, zegt Johannes in vers 35. Opdat u gelooft, zie toch op hem. Ja, zeg je, waarom zou ik? Waarom? Omdat je alleen veilig bent bij hem. Zoals de Israëlieten veilig waren, hè? Achter het bloed van het lam dat aan een deurpost werd gestreken. Zo ben je alleen veilig als het bloed van dit lam aan de deurpost van je hart is gestreken. Nou zeg eens, thema van de preek, hè? Wat doe je met Jezus? Zijn benen worden niet gebroken. En daarom is hij een volkomen zaligmaker, zie je dat in? En ben je erachter gekomen dat je eigen pogingen om een beetje godsdienstig te zijn tekortkomen, tekort is, ontoereikend is, om het goed te krijgen tussen mij en tussen God? Mag je rusten op zijn volmaakt offer? En vind je daar vreugde in? Vind je in hem alles? En word je daar blij van? Of twijfel je? En kijk je naar jezelf? En word je op jezelf teruggeworpen? En zeg je nou, ik heb geen vergrootglas nodig om mijn zonde te zien. En het drukt me bij tijden zo te neer. Maar dan wil Johannes vanmorgen, dan wil de Heilige Geest je oog vanmorgen richten op hem. Die alles heeft gedaan wat hij moest doen. Kijk dan naar de gekruisigde. Van hem werd geen been gebroken. In hem heb je alles wat jij nodig hebt voor tijd, voor eeuwigheid. Of heb je alles in hem gevonden? En zeg je, ja, toch. Ik val mezelf zo vaak weer tegen. Vind je het moeilijk om de Heer Jezus te volgen, elke dag opnieuw? Heeft het verkeerde je zomaar weer in de greep? Nou, heeft dat misschien hiermee te maken dat je de zonde wat flauwtjes bestrijdt. Zou, om in het beeld van breken te blijven, zou je niet radicaal moeten breken met alles wat je afhoudt van Christus? Vergeet je misschien om elke dag de wapenrusting van God aan te trekken? Verwacht je misschien veel te weinig van de krachtige leiding van de Heilige Geest? Zie je te weinig op Jezus? Zie je te weinig op de grote liefde van God de Vader? De liefde van God de Vader? Ja, dat brengt me bij het laatste. Wat de Vader doet. Kijk, de Joden willen dat de benen van Jezus gebroken worden. Maar het gaat anders. Zijn benen worden niet gebroken. Waarom niet? Omdat de Vader dat niet wil. Hij voorkomt dat. Want hij heeft de regie daar op Golgotha. Kijk, als je zo kijkt naar wat er gebeurt op Golgotha, dan ben je geneigd om te zeggen, nou, waar gaat dat allemaal naartoe? Dit gaat helemaal niet goed, dit loopt uit de hand. De Heer Jezus, die wordt slachtoffer van geweld. Maar nee, dat is niet het geval. God de Vader heeft de regie. Dat zien we als we letten op onze tekst. Er wordt geen been van Jezus gebroken. Dat willen de Joden wel, maar het gebeurt niet omdat de Vader het niet wil. Waarom willen de Joden de benen breken? Ja, je kunt zeggen dat is om de dood van Jezus te bespoedigen. En dat doen ze, dat willen ze met het oog op de wet van Mozes, Deuteronomium 21. Oké, maar als je nou even verder kijkt, moet je dan niet zeggen dat uiteindelijk de Satan daarachter zit? Zou hij de Joden niet gebruiken om zo te voorkomen dat Jezus een volkomen offerlam is? Want als de benen van Jezus wel gebroken waren, was Jezus geen volkomen offerlam geweest. Maar kijk wat de Vader doet. Hij zorgt voor een volkomen paaslam. Dat de benen van Jezus niet gebroken worden, dat klinkt als een amen uit de hemel op Jezus' verlossingswerk, zijn borgwerk. Christus was rechtvaardig. En hij heeft geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Ons Pascha, zegt Paulus, is voor ons geslacht. Wat doet de Vader? Hij zorgt voor een volkomen offerlam. Weet je wat dat laat zien? Zijn grote liefde. Zijn grote liefde, want dit kost de Vader zoveel. Dit kost hem alles. Kijk jongens en meisjes. De Joden die een lam moesten offeren met Pascha, die moesten in de periode daarvoor dat lam in huis nemen. Dat werd onderdeel van het gezin. En ze moesten er heel goed voor zorgen. Weet je wat er gebeurde? De kinderen en de anderen in dat huis, die kregen een klik met dat beest. Ze kregen het lief, ze hechten zich eraan. En het deed pijn op het moment dat de Vader zei, en nu gaat het lam mee en nu gaan we het slachten. En dat bloed gaan we opvangen en strijken aan de deurposten. En nou even een stapje verder, hè. Wat doet God de Vader? Hij geeft een volkomen offerlam. Zijn eigen zoon. Die bij hem woonde, in zijn huis, het hemelspaleis. Wat waren ze aan elkaar gehecht? Wat hadden ze elkaar lief? Maar de Vader doet afstand van dit lam, zijn zoon. Hij stuurt hem die donkere, koude, zondige wereld in. Hij legt hem op het altaar Golgotha, het bloed moet vloeien. Zo lief had God de Vader een verloren wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als een volkomen offerlam. Hij gaf zijn alles. Wat doet de Vader? Zondaar liefhebben. Wat doet de Vader? Zijn zoon liefhebben. Ja, dat laat de Vader ook zien op Golgotha. Want als onze tekst zegt dat geen been van hem gebroken werd, laat me dat Gods liefde voor zijn zoon zien. Weet je waar je dan aan kunt denken? Aan Psalm 34. We lazen het met elkaar. Weet je wat er in Psalm 34 bezongen wordt? Er wordt een loflied gezongen op God. Want wat doet God? Hij bewaart de rechtvaardige. Hoe doet hij dat? Door de benen, de beenderen, de botten te bewaren. Niet één van die, zegt vers 21 van Psalm 34, wordt gebroken. Wat doet God de Vader? Hij beschermt de beenderen van de rechtvaardige. Er wordt er niet één gebroken. Nou, als je ziet hè, wat de Vader doet. Hij geeft een volkomen offerlam. Hij bewaart de benen van dit lam. Als je ziet wat de Vader doet. Als de Vader dit doet. Wat doet dit dan met jou? Kijk, denk eens even mee, jongelui. Wat heeft God de Vader met jouw gebeente gedaan? Hij heeft jouw botten, jouw benen, jouw beenderen gevormd, zegt Psalm 139. Hij heeft jou het leven gegeven. Alleen, Ja, van nature erken ik God daar niet voor. Ik denk onafhankelijk te zijn, mezelf te kunnen redden, God niet nodig te hebben. Dat is het gevolg van de zonde. De zonde die werkt door, hè, in merg en been. En de kern van de zonde is dat ik zeg, met of zonder woorden, ikke. 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 En we denken heel sterk op onze benen te kunnen staan. Maar de dichter van Psalm 147, die maakt ons duidelijk en we zongen het al met elkaar. God wordt daar niet blij van. Hij heeft geen behagen in de spierkracht van een man. Hij ziet niet graag dat je heel sterk en zelfverzekerd op je eigen benen staat en onafhankelijk leeft van God. Hij weet als geen ander dat als dat zo blijft, als je denkt, nou ja, ik heb al sterke benen, ik loop wel zo mijn eigen route. Hij weet als geen ander dat het dan niet goed met je afloopt. En daarom gaf God de Vader dit volkomen offerlam. Zijn benen werden niet gebroken, zodat onze benen wel zouden breken. Figuurlijk dan. Zodat je op de knieën komt. Voor hem. En wat een zegen. Als dat gebeurt. Wat een zegen als je niet meer sterk op je eigen benen staat. Wat een zegen als de Heilige Geest je eigen wijsheid en je trots en je vermeende power breekt en je op de knieën brengt. Waar dat gebeurt. En waar dat gebeurd is in je leven, wordt er een lied geboren. Een loflied. Dan ga je God de Vader aanbidden. De Vader die zijn zoon gaf. Die een gaaf, volkomen offerlam gaf. Die ervoor zorgde dat geen van zijn benen gebroken werd. Dan zou je dan niet met des te meer ijver en liefde, als het bij u van binnen brak, voor deze God willen leven. Hoe? Door zijn wil te doen. Door niet mee te gaan met het lied dat de wereld zingt. Kijk, jaren geleden viel in een bepaald deel van Londen op dat boodschappenjongens vals floten. Ze waren onderweg op een fietsje en ze bezorgden een boodschap. En de mensen zeiden, hé, dat is apart. Ze fluiten vals. In het ene deel van Londen gebeurde dat wel. In een ander deel van Londen gebeurde dat helemaal niet. En er werd een onderzoekje ingesteld. Hoe komt dat nou eigenlijk? En er werd ontdekt dat vals fluiten te maken had met de klokken van de Westminster Abbey. Die waren ontstemd. En de jongens die floten met de klokken mee. Niet bewust, dat hadden ze helemaal niet door. Maar ja, ze hoorden die klokken elke dag een paar keer en onbewust floten ze op de toonhoogte van de klokken mee. Onbewust hadden ze overgenomen wat naar hen toe kwam. Nou, zo gaat dat ook vaak bij ons, of niet? Kijk, we leven in een samenleving waar klokken luiden. En ze klinken soms vals. Een heel beetje vals. En voordat ik het weet, fluit ik en leef ik een beetje vals mee. Ja, want iedereen doet het. Ja. Het is toch heel gewoon? Iedereen denkt zo. En iedereen doet zo. En je zou opvallen als je niet vals floot. Invloeden om ons heen. Er zijn natuurlijk ook goede invloeden, maar invloeden om ons heen, die zijn vaak ontstemd met de wil van God. En je fluit zomaar mee. Maar vanmorgen zeg ik dan, doe nou niet mee met het lied dat de wereld zingt. Zing een lied op de Allerhoogste Koning, die het volmaakte offerlam Christus gaf. Zijn benen werden niet gebroken. En daarom zal hij ook zorgen voor de benen, voor het gebeente, voor de botten van al zijn kinderen. Hij bewaart ze, ook al werden ze begraven. Ook al werden ze afgekluifd in de arena's. Kijk, Adam die zei ooit vanwege zijn vrouw Eva. Zij? Ja, zij is been van mijn gebeente. Paulus zegt tegen de gelovigen over de tweede Adam, Jezus Christus. Het volkomen offerlam. Wij zijn leden van zijn lichaam, zijn gebeente. En daarom zullen gebroken beenderen van gelovigen herrijzen. Om te gaan huppelen van zielenvreugd. Kijk, kijk. Zie het gebeuren straks. Daar huppelt die ene moordenaar. En Johannes die loopt er ook bij. De vraag is, loop jij er ook tussen? Amen.